Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Nog een krappe week en dan geldt in heel Nederland een helmplicht voor mensen die op een snorfiets rijden. Ja, daar gaat de haardos.
Ja, dat willen we niet. Nou, in Amsterdam en Utrecht is het al langer het geval. Maar,
hele slechte kapsels ook daar.
Ja, zeker. Maar wat brengt het in de rest van Nederland teweeg? Dat hoor je straks. Maar eerst.
Flitsmeister, het jaaroverzicht van de populaire verkeersapp is vrijgegeven genoeg om te bespreken met de managing meister Jorn de Vries. Welkom in de studio.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Flitsmeister heeft ruim 2,5 miljoen gebruikers, hè, is niet mis. Levert vanzelfsprekend ook een hele grote hoeveelheid data op. Die data hebben jullie geanalyseerd. Zie je nou, want dat is natuurlijk interessant, hè, van afgelopen jaar, grote verschillen met het jaar daarvoor, hè, is dat corona-effect nu echt grotendeels verdwenen?
Maar er zijn zeker weer een aantal mooie opmerkelijkheden, zeg maar, die terugkomen. En dat zit hem onder andere in de ongevallen.
Okay.
Daar zien we echt iets duidelijk terug dat dit jaar zeker meer ongevallen zijn, zo'n 19% ten opzichte van het jaar ervoor. En wat erin zeker nog extra opmerkelijk is, is eigenlijk dat er in de maand november, dus de afgelopen maand, er ruim 30% meer ongevallen zijn gebeurd dan de novembermaand in 2021. Op dat vlak is er zeker iets bijzonders aan de hand. En je ziet verder ook gewoon waar we in coronatijd natuurlijk het fileleed een beetje zagen verminderen of zelfs verdwijnen. Dat we dat weer dubbel en dwars terug hebben gekregen. Ja, dat is enerzijds niet opmerkelijk, want we zijn allemaal weer lekker onderweg. Maar wel opmerkelijk dat we toch weinig geleerd hebben van het hele thuiswerken.
We hadden de oplossing in handen.
Het was opgelost, alleen we vinden het toch nog te leuk, denk ik, om in de file te staan.
Nou, mensen willen weer graag naar het kantoor. Deels omdat ze de energierekening zien stijgen thuis, bij het thuiswerken. Maar het is natuurlijk wel de vraag, wanneer zit men weer in die spits?
Nou, wat we wel zien is dat in vergelijking met het verleden, dat nog steeds de dinsdagen en de donderdagen de klassieke spitsmomenten zijn. Alleen wat wel opmerkelijk is, is dat we de echte pieken zoals we die kennen vanuit het verleden, dat echt tussen 7 en 9 en tussen 4 en 7, zeg maar in de middag, het echt heel druk is. Dat dat nog steeds wel zo is, maar dat daartussen er ook veel meer verkeer is, waardoor die spitspieken eigenlijk steeds weer verder worden uitgerekt. En dat je eigenlijk om 2:30 al niet meer fatsoenlijk de weg op kan. Want dan kan je ook gewoon al serieus in de file komen.
Maar dat is dus wel opvallend. Er is dus gewoon echt veel meer aanbod gekomen. Dat kan haast niet anders. We hebben dat natuurlijk ook gezien in de coronatijd dat er veel meer tweedehandse occasions zijn gekocht natuurlijk. Hè. Veel meer
wij zijn ook echt keihard gegroeid in een jaar waarin iedereen dacht dat mensen niet meer onderweg gingen.
Nee, precies. Maar dat kwam ook. Mensen konden niet meer in het OV, zijn in de auto gestapt. En dan krijg je ze niet zo snel weer in die OV terecht, hè?
Nee, ik denk dat absoluut meespeelt. En het is op zich wel opmerkelijk dat die shift er zo is. Omdat we werken dus niet zoveel thuis. Want we gaan toch allemaal massaal onderweg. Maar we benutten dan toch misschien wel een stuk flexibiliteit wat we krijgen van onze werkgevers. Om dan niet helemaal in de vroege ochtend of in de late middag te gaan rijden. Maar toch een beetje midden op de dag. En dan zie je eigenlijk wel dat het ook op die andere momenten er meer files ontstaan of ongevallen gebeuren.
Als je dan kijkt naar alle data en dat bij elkaar optelt, waar stond de file met de meeste vertraging dit jaar?
Ja, dat was we hebben een top 5 gemaakt van de langste files qua vertragingstijd dan. En er stonden er daarvan 4 op de A12.
Nee,
dus dat was wel echt een duidelijke winnaar. En de echte winnaar was op 27 september in de ochtend. En toen stond er 16,5 kilometer file met een totale vertragingstijd van 174 minuten.
Oh, zo.
Zijn er wel wat mensen te laat op hun werk gekomen, denk ik.
Ja. Dat is tussen Veenendaal en Maarn, hè?
Ja, en daar zit ons kantoor ook toevallig, maar we hebben er niks mee te maken.
Maar wat bijzonder is, dat de nummer 2, dat was een langere file qua lengte, maar minder qua duur van de vertraging.
Ja, je hebt zeg maar in het hele file problematiek analyseren, zeg maar, heb je eigenlijk 2 belangrijke metrieken. En er is altijd een eeuwige discussie welke het belangrijkste is.
Ja.
Is dat de lengte of de vertragingstijd? Nou, wij gaan altijd uit van die vertragingstijd, omdat je uiteindelijk dat hetgeen is waar je echt last van hebt.
Ja.
En dan zie je dus ook in dit overzicht dat een ander beeld geeft. Omdat je dan inderdaad een file hebt die op de tweede plek staat van ruim 2 kilometer langer als de nummer 1. Maar wel een 15 tot 18 minuten minder vertraging in die piek heeft. Dus ja, dat wisselt ook nog wel.
Ja. Ja. Maar wat is er nou met die A12 aan de hand?
Ja, is dat toeval?
Ja, toeval bestaat niet als je vier keer niet. Het is wel natuurlijk een hele lange weg, dus dat scheelt. En de files die erop terugkomen zijn wel verspreid over het hele traject.
Oké. Okay.
Dus het is niet zo dat er telkens een vast stuk snelweg...
Nee, geen duidelijke bottleneck aan te wijzen op de A12. Daar
nee, ligt het. In ieder geval dat is niet waarom er vier keer een file terugkomt. Wat wel is natuurlijk, is dat we het over een weg hebben die ongeveer het hele land doorkruist. Weliswaar in de breedte natuurlijk. Veel mensen die weg ook gebruiken. En we hebben natuurlijk ook een aantal keren wat events gehad rondom boerenprotesten en dergelijke.
Ja,
ook veel die weg hebben gebruikt. Er is toen zelfs nog een keer iets met zo'n viaduct gebeurd, ook op de A12, mm-hmm. waar zo'n tractor tegen aanreed. Dus het is een drukke weg. Het is een weg die veel gebruikt wordt. En er zijn ook gewoon een paar keer wat zware ongevallen en problemen gebeurd.
Maar dit is best interessante data, denk ik ook, voor de overheid. Hè? Waar jullie ook af en toe mee samenwerken. Dus is er al iemand vanuit de overheid die zegt, mag ik die gegevens even hebben om te kijken wat we daaraan kunnen veranderen aan die A12? Of ga ik
de eerste persoon naar wie we dit altijd sturen is de minister. Dit overzicht. Ja. Maar nee, we werken inderdaad veel samen met het ministerie, maar ook met Rijkswaterstaat, om echt inzichten te creëren in onder andere die bottlenecks, maar ook waar veel vertragingen ontstaan. We zijn ook echt de hofleverancier voor die inzichten in Nederland. En die hebben niet specifiek op basis van dit onderzoek of dit inzicht weer contact met ons opgenomen van hoe zit dat nu. Maar we weten wel dat ze structureel op basis van dergelijke bronnen en informatiestukken wel kijken wat er beter kan. Alleen ja, je zit ook gewoon met problemen als overheid dat je niet oneindig asfalt kan blijven neerleggen. Nee. Daar zit denk ik ook niet de oplossing.
Nee, want dat heeft natuurlijk een aanzuigende werking.
Zorgwekkend is natuurlijk wel die ontwikkeling van het aantal ongevallen. Hè? Hoe dan ook. Het komt voor een groot deel doordat het gewoon drukker is ten opzichte van het jaar ervoor. Maar wel een opvallende stijging. Is er een verklaring voor? Is dat inderdaad door de drukte of heeft het nog met andere redenen te maken?
Ja, dat is heel lastig te zeggen waar het echt door komt. Maar er is wel gewoon een duidelijk verband tussen meer verkeer is meer ongevallen. Alleen wat wel heel opmerkelijk is, en dan die piek inderdaad. Waarom in november bijvoorbeeld 30% meer? Kijk, we hebben nu 2 weken geleden of vorige week was het natuurlijk met die ijzel en zo.
Ja.
Dan zie je natuurlijk ook een gigantische piek, maar daar was toen geen sprake van. Dus het is eigenlijk lastig te duiden waarom er dan in november blijkbaar zoveel mensen een ongeval hebben gehad. Misschien heeft het te maken dat de klok...
Ja, dat is natuurlijk eind oktober gaat die klok. En dat is wel echt een reden...
Ja, dan gaan mensen raar doen. Ik weet niet.
Nee, eerder donker, het is nat, het is guur, koud, inderdaad, glad. IJssel kan voorkomen. Maar bijna 20%. Kijk, 5 of 10.
Ja.
Allah, maar 20%, dat zien jullie ook niet vaak, volgens mij.
Nee, dit schoot er echt uit. Dus wij waren daar ook verbaasd over. En je ziet het wel natuurlijk over het hele jaar dat het gewoon meer is. Met dan inderdaad die pieken. Maar zoals gezegd, het is lastig te duiden waarom mensen besluiten een ongeval te maken.
Ja. Jullie proberen wel de veiligheid op de weg ook te verbeteren. Jullie participeren in een project, de Safety Priority Services. Wat houdt dat project precies in?
Ja, wat we nemen inderdaad veiligheidswaarschuwingen steeds serieuzer. Omdat we ook echt merken dat gebruikers dat waarderen. Naast de flitsmelding is bijvoorbeeld de ambulancewaarschuwing de eerstvolgende, meest gewaardeerde feature door de gebruikers.
Ja, en daar schrik ik altijd wel van als ik die hoor.
Rondkijken.
Dat is de bedoeling. We willen alertheid creëren.
Ja, heel goed.
Maar met dat project inderdaad zie je ook dat de Nederlandse overheid, in dit geval het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ook echt proactief investeert in het verhogen van bijvoorbeeld in dit geval die veiligheid. En dus ook echt de portemonnee trekt om ervoor te zorgen dat die waarschuwingen bij zoveel mogelijk automobilisten in het voertuig komen.
Even voor de duidelijkheid, dit werkt echt. Hè? Want op het moment dat je die melding krijgt via Flitsmeister, dan zie of hoor je de ambulance echt nog niet. Je krijgt hem echt aanzienlijk eerder binnen in je auto dan vanuit buiten.
Ja, klopt. En het is ook zo dat al die auto's worden steeds geïsoleerder en dergelijke. Dus heel prettig qua comfort, maar qua veiligheid is dat gewoon een probleem. Dus het is ook pure noodzaak dat dergelijke toepassingen komen. En het is ook heel gaaf, want we zitten daar met echt topbedrijven. Dus TomTom doet daarin mee. Hyundai en Kia zijn als autoconstructeurs aangehaakt. De ANWB. Met allemaal het doel, en dat is ook hoe het model in elkaar steekt, is dat wij worden vergoed vanuit de overheid van hoeveel bereik je eigenlijk in de mand kan leggen.
Okay.
Dus iedereen ook een mooi incentive om te willen groeien, maar ook een gezond model om dat de overheid investeert in daadwerkelijke impact.
Ja, dan hebben jullie wel wat te bieden met ruim 2,5 miljoen gebruikers.
Ik ben commercieel gezien, vind ik dat ook een mooie...
ja, dat begrijp ik. Ja. Maar het is al van start gegaan in de zomer. Zijn er al resultaten? Heeft het al iets opgeleverd?
Ja, het is lastig om te zeggen van wat is het daadwerkelijke effect. Want we zien tegelijkertijd natuurlijk dat de ongevallen stijgen. Ja. Maar wat wel mooi is, is dat wij die hulpdienstwaarschuwing natuurlijk al langer hebben. Maar de cijfers daarvan er echt niet om liegen. Want we hebben dus het 31 miljoen waarschuwingen gegeven aan onze gebruikers voor hulpdiensten.
Ja.
Dus 31 keer hebben we 31 miljoen kun je mensen laten schrikken, zoals jij het maar daarmee wel die alertheid gecreëerd. En ja, wat voor effect dat heeft op de aanrijdtijd van een ambulance of dat ze minder hinder hebben. Dat is heel lastig uit te drukken, maar het is ook een soort no-brainer, want iedereen weet gewoon dat je erbij gebaat bent.
Ja, nou, er zit natuurlijk nog meer in, hè, want je kunt ook gewoon in de app zien of wegen zijn afgekruist bijvoorbeeld, hè, of vrij zijn, of wat de maximum snelheid is, of dat via de matrixborden wordt doorgegeven, of gewoon de algemene maximum snelheid. Dat helpt toch altijd wel?
Ja, we zien ook vanuit het ministerie terugkomen dat het negeren van rode kruisen echt een probleem is. Soms bewust, soms onbewust. Ja. Dat mensen gewoon, ja, die zijn aan het rijden en die hebben dan niet door dat er zo'n kruis aan staat. Dus dat zijn ook dingen die we proactief melden naar mensen. Van.
En er gaat nog niet een scherm rood knipperen op het moment dat je door het rode kruis... Ik heb het nog niet geprobeerd hoor. Maar,
we kunnen geen rijstrookdetectie nog doen. Daar is de GPS jammer. Niet. Dat zou wel mooi zijn, want dan kunnen we iemand recht op wijzen van je doet iets wat niet goed is. Maar ook dat zijn hele belangrijke waarschuwingen. En ook daar gaan de miljoenen ieder jaar weer de deur uit.
Ja, zeker. En waar waarschuwt Flitsmeister het vaakst voor?
Werkzaamheden.
Ja, ja, nou, inderdaad. Ja, daar, dat snap ik wel.
Ik woon in Amstelveen, hè, zoals je weet, Nout.
Ja.
En daar wordt de A9 gedaan. Ik word elke dag, als ik daar langs krijg ik van Flitsmeister weer even een melding. Dus, ja. Er zijn wegwerkzaamheden. Klopt dat?
Ja.
Ja.
Het klopt. Ze zijn nog steeds bezig. Ja,
er wordt gewoon, ondanks dat we niet massaal meer asfalt kunnen aanleggen, wordt er wel gelukkig heel veel aan de weg gewerkt. En ja, al die werkzaamheden, ze zijn soms vervelend, maar ik kwam net toevallig uit België deze kant op gereden en dan ben je toch wel weer blij als je op Nederlands asfalt mag rijden, want dat, al die werkzaamheden die ze doen, dat zie je wel terug.
Ja, dat ben ik met je eens. Verder, stilstaand voertuig, ook belangrijk. Ik denk soms, hoe weten ze dat nu al, dat daar een voertuig 500 meter verderop stilstaat? Hoe weten jullie dat?
Ja, die 2,5 miljoen gebruikers die net al zijn genoemd, die zijn voor ons echt cruciaal. Dat is misschien ons meest waardevolle bezit. Ja, niet dat we ze echt bezitten, maar in ieder geval wat we als bedrijf kunnen inzetten. Want heel veel van onze informatie komt uit die gebruikers die meldingen doen, die updates geven, zoals Mijn net al zei, van staat die er nog of klopt dit? En zo houden we eigenlijk, is het met elkaar en voor elkaar. En heb je met 2,5 miljoen mensen ruim 5 miljoen ogen. En dan zie je heel veel en ook heel snel.
Ja, maar uiteraard, Flitsmeister draait ook om de flitsers.
Yes,
daar is het ooit begonnen. Waar werd het vaakst een flitser gezien dit jaar?
Ja, de nummer 1 was de A16 bij de Moerdijkbrug. Dus net erna hebben ze een mooie plek.
Dat kon ik gelukkig niet zo vaak.
Waar ze goed kunnen staan. En wat verder wel opmerkelijk was, dat eigenlijk de rest van de top 10 bijna zich allemaal in de provincie Noord-Holland situeerde.
Ja. En veel
los
en
van
wegen.
Het slechte kapsel hier in deze regio. Misschien rijden ze ook al massaal te hard.
En veel en wegen.
Ja. Ja, en dat zie je wel.
Maar dat is misschien ook wel terecht, maar goed. Dat is een andere.
Maar ja, vanuit de gedachtegangen wordt geflitst om veiligheid te vergroten en niet om de staatskas te spekken, vind ik dit wel een goede bevestiging daarvan. Want op N-wegen is het hard rijden of het echt significant hard rijden ook natuurlijk gewoon een stuk gevaarlijker dan op A-wegen.
Ja, en wat ik altijd toch ook weer opmerkelijk vind is de A2 bij Apkouder. Die staat er vrijwel altijd in de top 3.
Ja.
En dat is dan net na de trajectcontrole.
Ja, die gaat dan misschien wel weer een beetje in tegen het niet voor de staatskas flitsen.
Ja, ja, want mensen gaan na die trajectcontrole...
Ja, als je nog niet in slaap bent gevallen, dan...
Ja, op het gas.
Ja, en dan... Op de bon. Als je niet op tijd wordt gewaarschuwd.
Ja, precies. Tenzij je Flitsmeister hebt natuurlijk.
Ja, ik zie A9 Amstelveen bij 29.5. Die staat er ook heel vaak, inderdaad.
Ja.
En er zijn ook gewoon vaste plekken, hè, waar ze mogen staan. Dus op zich is het ook logisch dat er veelal dezelfde plekken zijn. Alleen, ik vond nu echt opmerkelijk dat er van die toplijst het merendeel rondom Amsterdam en die van Noord-Holland zit.
Op naar een nieuw jaar. Dankjewel, Jorn de Vries van Flitsmeister.
Dankjewel.
Ja, en een linkje naar het jaaroverzicht vind je straks op bnr.nl/mobility.
BNR Mobility.
Vanaf 1 januari, in navolging van Amsterdam en Utrecht, geldt er een helmplicht voor snorfietsen in heel Nederland. We hebben contact nu met Maurice van Oosten van Scooterbelang. Welkom in de uitzending.
Ja, welkom allemaal.
Ja, dankjewel. We hebben nog een paar dagen te gaan en dan moet die kap op de kop. Een maatregel die een aantal keer is uitgesteld, maar nu echt wel er snel aankomt. Zijn we er klaar voor?
Nou ja, ik denk het eigenlijk niet. Heel veel mensen zijn onwetend en weten eigenlijk ook helemaal niet wat ze moeten doen. Die weten zelfs niet van de maatregel. Ja, wij zijn allemaal wel op de hoogte van de maatregel, omdat we ermee bezig zijn.
Ja.
Maar heel veel mensen weten het eigenlijk ook helemaal niet en weten niet wat ze moeten doen. Dus heel veel mensen denken, naar aanleiding van Amsterdam en Utrecht, dat je een helm op moet. Nou, dat is duidelijk, maar ook dat je naar de rijbaan verplaatst moet worden.
Okay.
Maar dat is niet waar.
Oh.
Met deze helmplicht blijf je gewoon op het fietspad rijden. En dat is dus eigenlijk wel een zorg, dat veel mensen dat gewoon niet weten. Mensen komen bij een dealer aan en zeggen, ja, ik wil mijn scooter inruilen, want ik moet naar de rijbaan.
Ja, ja. Ja. Maar dat is dus alleen, dat geldt alleen voor die steden die dat als maatregel hebben ingevoerd, Amsterdam en Utrecht. Voor alle andere steden, dorpen, plaatsen in Nederland geldt dat niet.
Geldt dat niet? Nee, dat klopt inderdaad. Ja, en er komt natuurlijk nog een bijkomend probleem. Het gaat wel om 800.000 snorscooterrijders die vanaf 1 januari een helm moeten gaan dragen. Ja, de vraag is, kan de branche dat aan om 800.000 helmen op voorraad te hebben?
Ja, ja, dat twijfel ik
ook wel een beetje aan.
Ja, ja, ja. Ja, nou, en hoe schat je dat nu in? Want we zitten in nog een krappe week en dan moet het wel gebeurd zijn. Dan moet je wel zo'n helmpje hebben natuurlijk.
Ja, nou ja, er zal natuurlijk altijd wel een groep zijn die hun snorscooter geparkeerd heeft in de schuren, ja, omdat het veel te koud is. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dan niet dat er 800.000 mensen voor 1 januari op de stoep staan. Maar stel je voor dat de helft is, dan weet ik zeker dat een uitdaging is. Want de branche die heeft natuurlijk niet al anderhalf jaar geleden geïnvesteerd in voorraad. Want nee, die heeft gewoon gewacht dat de datum definitief bekend werd. En dat werd pas bekend ergens in september. Dus ja, dan moet je vanuit China, want daar komen de meeste helmen natuurlijk vandaan, ja, moet je gaan produceren. Nou, dan zit je met een lead time. De container moet naar Nederland komen. Ja, dus ik verwacht niet dat als de mensen massaal bijna de dealers gaan, dat daar helmen op voorraad zijn.
Want dus merk je al wel dat de vraag enorm is toegenomen?
Ja, de vraag is absoluut toegenomen. Dus, en nu is er wel een bijkomstigheid wat mensen dus ook niet weten. Want ja, dat is ook een totaal gebrek aan de campagne van het ministerie. Mensen mogen ook een speedpedelec helm dragen. Dus naast de gewone scooterhelm, hè, dus een integraal helm of een jethelm, ja, mag je ook een speedpedelec helm dragen. Die heeft een bepaalde keuring. Nou, als die helm aan die keuring voldoet, dan mag je met die helm ook op een snorscooter rijden.
Die lijkt een beetje op zo'n racefietshelm, of niet?
Dat klopt. Ja. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk de speedpedelecs. Dat zijn zeg maar de snelle fietsen van 45 km per uur. Die hebben ook als eis dat je een speciale helm moet dragen. En die speciale helm mag je dus ook op je snorscooter dragen.
Ah, oké. Okay. Ja. Ja.
Maar je zei tussen neus en lippen door, ja, er is eigenlijk niet genoeg campagne voor gevoerd de laatste tijd.
Ja, die campagne is totaal krakkemikkig en gebrekkig geweest. Dus eigenlijk weet niemand dat als wij zelf zoeken, dan komen we eigenlijk ook niks tegen. Wij hebben zelf wel campagnemateriaal gekregen, maar ik zie het nergens terugkomen. En het blijkt uit de vraag van de mensen dat ze ook niet op de hoogte zijn. Als je mensen spreekt, van ja, die zijn onwetend. Dus ja, als die campagne goed was geweest, dan had iedereen het wel geweten.
Je zou bijna denken dat dit stiekem de bedoeling was.
Ja, ja, nou ja, kijk, de snorscooter en überhaupt de scooter heeft natuurlijk altijd al in het verdomme hoekje gestaan. Want het is eigenlijk bizar dat je 800.000 scooterrijders, weet je, we hebben het niet over een klein groepje mensen. Het gaat gewoon om 800.000 scooterrijders.
Nou ja, en een deel van die mensen, hè, zoals je zegt, zal die scooter misschien in de schuur hebben staan of de opslag, hè, tijdens de winter. Die hebben er niet zoveel zin in. Maar er is ook een groep mensen natuurlijk die gewoon afhankelijk is van die scooter om bijvoorbeeld op het werk te komen.
Ja, ja, dat klopt. Dat
en als die dan niet aan een helm kunnen komen, dan hebben ze wel een probleem.
Dan hebben ze een probleem. En dat is natuurlijk soms denk ik ook wel stiekem dat hun gedachte is dat ze mensen willen verplaatsen naar een e-bike. En dat is natuurlijk juist waar de schoen wringt. Want waarom heeft die scooter, die snorscooter, nu wel een helmplicht? En die e-bike, die ook 25 gaat, geen helmplicht?
Ja, kom niet aan de fiets in Nederland, hè? Die is heilig verklaard.
die fietser is heilig verklaard. Nee, dit is wetgeving op niveau van voertuig. En je zou eigenlijk zeggen, maak een wetgeving op gebied van snelheid.
Ja.
Dus alle voertuigen die 25 kilometer per uur gaan, die krijgen een helmplicht. Ja. Maar dat is dus nu niet zo. Want nu krijgt de snorscooter een helmplicht. Maar dat willen dus heel veel mensen niet. Dus verplaatsen ze zich naar de e-bike.
Ja,
dus
want dat is, want Amsterdam en Utrecht claimen dat die helmplicht goed werkt. Zeg jij nou, daar valt wat op te nuanceren, want mensen zijn gewoon overgestapt?
Nou ja, dat is precies dat is de spijker op zijn kop. Want als je natuurlijk een maatregel in gaat stellen waar niemand happy mee is, dan zeggen mensen, nou, dat is dus ook in de praktijk gebeurd. Mensen hebben hun snorscooter verkocht en zijn op een e-bike gaan zitten. Ja, dan snap ik wel dat het aantal ongelukken met snorscooters af is genomen.
Ja.
Ja, dat klopt. Maar kijk eens naar de cijfers van de e-bikes. En die zijn natuurlijk gewoon ongekend hoog.
Ja, die gaan door het dak, inderdaad. En de cijfers van de verkoop van snorfietsen, hoe is dat de laatste maanden gegaan?
Ja, die loopt nu inmiddels al elke maand zo'n 50% terug. Dus als je het hebt dan in percentages, is dat rond de 50%. In absolute aantallen heb je dus gewoon tot en met het eind van het jaar al over bijna 20.000 snorscooters die minder zijn verkocht dan vorig jaar. Ja. Als je dan kijkt naar de bronscooter, ja, die is wel toegenomen met een 40%. Maar die heeft nooit de afname van de snorscooter gecompenseerd.
Nee.
Dus er zijn mensen gewoon verdwenen uit deze markt.
Zou dit het begin van het einde van de snorfiets kunnen inluiden?
Ja, ik denk dan een beetje aan de jaren 80, waar we dan stiekem weer naar teruggaan. Dat de snorscooter dan wellicht iets wordt voor wat ouderen. Ja. Die dan op het fietspad willen blijven. En dat de rest verschuift naar de bromscooter.
Ja. Ja.
Maar het is een beetje glazen bol werk. Want we weten gewoon niet wat de consument gaat doen. Het makkelijkste is natuurlijk eigenlijk als je een snorscooter hebt. Hè, om die helm te kopen. Want ik heb toevallig even rondgekeken. De goedkoopste speed pedelec helm is €59. Die weegt 280 gram. Dus dat is eigenlijk, ja, ik denk een plakje kaas op je hoofd is zwaarder. Waar doe je moeilijk om? Hij, 9 van de 10 scooters hebben ruimte onder het zadel. Of daar kan die ook gewoon, daar kan die gewoon onder. Ja. Dus dat is natuurlijk het makkelijkste. Maar goed, wat gaat de consument doen? Ja, dat is nog toch wel een beetje de vraag.
Ja, veel gemeenten willen natuurlijk ook naar die maximumsnelheid in de bebouwde kom van 30 km per uur. Als dat gebeurt, dan kan die snorfiets natuurlijk wel naar de rijbaan in heel Nederland. En dat zou een oplossing kunnen zijn.
Ja, en dat hebben we vanuit Scooterbelang ook altijd aangemoedigd, dat de verplaatsing naar de rijbaan eigenlijk alleen veilig is als je de snelheid verlaagt naar 30 km per uur. Want het is natuurlijk eigenlijk gekke werk. Je snapt niet wie dat ooit bedacht heeft om een snorscooter tussen het verkeer te laten rijden. Die geen 50 rijdt, want een auto op een normale weg die rijdt natuurlijk gewoon 55 of 60.
Ja.
En jij rijdt daar met je snorscooter 25. Dus dat is natuurlijk nooit een maatregel geweest van iemand die realiteitszin heeft. Dus als je dat gewoon verlaagt naar 30 km per uur, ja, dan ontstaat er een situatie waarbij eigenlijk iedereen gewoon gelijk met elkaar meerijdt.
Nou, eindigen we dit gesprek toch nog met een kleine positieve noot, als dat tenminste erdoor komt. Dankjewel, Maurice van Oosten van Scooterbelang. Een fijne jaarwisseling in elk geval. En zorg dat jullie er klaar voor zijn, hè, scooterrijders. 1 januari, dan moet de helm op het koppie. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze site, via de app, Apple Podcasts, Spotify of welk ander podcastplatform je maar wenst te gebruiken.
Ja, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Aad Broekhoff.
Tot volgende week.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.